de avond van Radio 5. De boeddhistische omroep, Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Oba Live, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Vanavond hebben we één hoofdgast aan tafel. Hij komt op dit moment op adempauze van het Vlaamse deel van zijn tournee Zonder Meer. Volgende week woensdag trekt hij langs de kleine en grote Nederlandse zalen. Ik ben blij dat je hier bent, Freek. Freek de Jonge in Oba Live. En graag een applaus voor hem als het kan. Nou, en dan is hier ook mijn tafel hier, Dirk Beemster. En Dirk mag ook wel een applaus, hoor. Ja. Dirk, jij kent het werk van Freek vrij goed, hè?
Nou, vrij goed. Ik heb hem in de loop van de jaren wel gevolgd, ja. Inderdaad, dat klopt.
Ja, want jij bent zen-student, noem je jezelf altijd.
Ja.
Toch? Ja. Zen-boeddhist, zen-student. En je gaat vanavond een aantal fragmenten van Freek heb je uitgekozen. En daar ga je commentaar op geven. En daarbij wil je ook Freek natuurlijk naar aanleiding van die fragmenten een aantal vragen stellen. Klopt dat?
Graag.
Ja, nou dat gaan wij kijken naar uit. Leuk.
Ik ook. Geweldig.
Freek, wij kennen elkaar een beetje. Hè? Dus we gaan jij en jou en als je het goed vindt.
Ja.
Ik moet wel bekennen, ik dacht eerst van... Is het nou een 1 april grap dat hij vandaag komt? Maar...
Nou ja, maar ik dacht eerst dat de uitnodiging een 1 april grap was. Dus zo hebben we het op deze dag zwaar.
Ja. Doe je er wel eens iets aan 1 april?
Nou ja, ik heb kleinkinderen geweest. Dus ik heb me de hele dag heb ik me de druk om gemaakt. Nee, zij hadden allerlei geweldige dingen bedacht. Die je al meters van tevoren aan zag komen. Heel erg schattig. Maar ik sprak net iemand van mijn oude school uit Zeeland. En het is vandaag op de kop af 50 jaar geleden dat wij met 2 middelbare scholen van klasse wisselden. Dus zeg maar 5 gymnasium van de christelijke school ging in de klas van 5 gymnasium van de openbare school zitten. En omgekeerd. En dat was toen een enorme toestand, kan ik me herinneren. Wel heel erg grappig.
Nou ja, in die tijd zeker.
Maar ik had er nog niet aan gedacht totdat die man dat zei 50 jaar geleden. Misschien is er 1 luisteraar die er toen ook bij was.
Ja, wie weet. Ja, daar moeten we een ander programma voor organiseren. Klasgenoot heet dat, geloof ik. De reunie. Ja. Ben je, op dit moment ben je dus op adempauze aan het komen van die België-tour, hè? Is dat eigenlijk nou zwaar, zo'n tour, of niet?
Ja en nee. Want kijk, er is niks heerlijkers in je leven dan eigenlijk niet hoeven nadenken over wat je moet doen. Dus dat betekent dat er is 1 geweldige prioriteit. En dat is die voorstelling spelen. Dat is natuurlijk ook het geluk van mijn leven. Dat ik altijd erin geslaagd ben om... dat alibi, dat excuus te hebben. Ja, jongens, laat die man even met rust. Ja. Want hij moet vanavond spelen. Het heet ook nog spelen, dat is ook nog zo mooi.
Ja.
Dus, maar kijk...
Maar fysiek,
normaal gesproken
niet,
Vlaanderen...
Niet
om op te treden, nee, ja. Daar krijg je alleen maar energie van. Dat is niet zwaar, maar je moet, omdat we graag weer... en dat is dan door privéomstandigheden... graag weer naar huis wilden elke avond... dan is het wel zwaar. Dan rij je zo'n 400 kilometer per dag. En dat is natuurlijk wel...
Dat is pittig, ja.
Nou, vooral de terugweg. Omdat je hem ook goed kent. Ik zit de hele tijd bij alles wat ik zeg... zit ik dat in een boeddhistisch verband te brengen. Dat is natuurlijk logisch, hè?
Dat hoeft ook niet, hoor.
Dus dan heb ik het... Dan heb ik het over dezelfde weg en zo. En dan denk ik... Het gaat toch om de weg... Maar van optreden en van aan mensen iets vertellen en daar dan ook respons op krijgen. Ja, daarvan krijgt een mens
energie. Ja, wat doe je dan nu bijvoorbeeld? Want vandaag was gewoon, ga je zwemmen vanochtend? Want dat doe je vaak, hè, zwemmen.
Ja, maar dat ligt hem voornamelijk eraan dat we in ons eigen huis een zwembadje hebben.
Oh jee. Ja. Nou, dat is, dan is het makkelijk.
Ja, als het socialisme nog ergens voor zou kunnen zorgen, dan is het geef ieder mens in zijn eigen huis een zwembad. Dat is werkelijk het allerbeste.
Ja.
Maar goed, daarnaast, ik voetbal nog 2 keer in de week en ik probeer te golven. En als er nou iets is dat de mens tot zichzelf brengt, diep tot zichzelf brengt, dan is het wel de golfsport.
Ja, dat is ook een van jouw paradoxen, is dat, hè? Toch wel.
Zeker.
Goed, maar om een idee te krijgen van jouw theatertour, gaan we zo even luisteren naar een fragment. Een van die fragmenten, dan komt een van je hoofdpersonen uit je voorstelling komt in de hemel. En die ziet daar Petrus. En dan zegt Petrus, kijk, ik heb een klok. En daarop kan ik zien hoeveel er gelogen wordt op de wereld, hè?
Ja.
We gaan er even naar luisteren.
Kijk, u ziet daar bijvoorbeeld een klok op 12 uur hangen. En daar staat onder moeder Teresa. En die klok die heeft nog nooit bewogen. Moeder Teresa heeft nog nooit gelogen in haar leven. Nog nooit gelogen in haar leven. En daar ziet u een klok op 7 over 12. Die is van Mandela. Hij heeft 7 keer gelogen. Daar een klok op 4 over 12. Die is van Gandhi. Die heeft 4 keer gelogen. Daar heeft u een klok over 10 over half 11 s'avonds. Die is van Johan van der Lanotte. En daar hangt de klok op 2 minuten over 12. Die is van Lieve de Handschutter. Die is al 2 keer rond geweest. Maar goed, die staat nu op 2. En vraag Linda de winnaar. Heeft u hier ook een klok van Karel de Gucht? Ja, zegt Petrus. Die hangt bij mij op kantoor. Die gebruik ik als ventilator.
Ja. Nou, ja, ik ben niet zo op de hoogte van de Belgische politiek, maar Karel de Gucht, die had iets met belastingontduiking, toch?
Ja, maar Karel de Gucht, dat is hetzelfde wat Nelly Smit-Kroes. Hij is een eurocommissaris. En ze hebben hem wel gevolgd. Ja, had een huisje in Italië. En ik geloof niet dat hij dat helemaal goed had verrekend met de fiscus. En die van de Lanotte, dat is een oude West-Vlaming, heeft ook wel hoog in de politiek gezeten, is ook op zeker moment op een beetje rare manier ertussenuit. En die derde naam van de Handschutter, dat was de burgemeester van Sint-Niklaas, waar we dit programma opnamen die avond. Dus ja, het is een kwestie van 's morgens even achter de computer gaan zitten
en even googelen.
Maar standaard namen noteren.
Maar hoe zit het dan als je, ja, je wil het misschien niet verklappen, maar als we die Nederlandse namen nou moeten invullen?
Nou, hier speelt Diederik Samson een rol. En het is ontstaan, dit geheel, omdat ik zat bij Paul Witteman samen met Rita Verdonken, een student.
De beruchte uitzending.
Aan de UvA. En toen zei Rita Verdonken tegen mij, vertel eens een grap. En die opmerking heb ik mij ter harte genomen. Dus ik heb een aantal grappen verzonnen waarin zij de hoofdrol speelt. Dus daar is de laatste keer, als Ferry Mingelen dan in onze situatie aan Petrus vraagt, maar waar hangt de klok van Rita Verdonk? Die hangt bij mij op kantoor, die gebruik ik als ventilator. Dus ja.
Ja. Nou ja, goed, het was in België dus. Hè. Daar heb je dus nu je eerste deel van de reprise in feite. Hè? Want in december was je er al in Nederlandse theaters mee. Wat is nou het verschil tussen optreden in België, of is het een te brede vraag, tussen België en Nederland? Bijvoorbeeld de reacties van het publiek?
Ja, ik heb eigenlijk, omdat ik dit al zo lang doe, kan ik wel iets zeggen over hoe aanvankelijk er naar mij en ons geluisterd werd en hoe er nu naar mij geluisterd wordt. Daar is wel sprake van een enorme evolutie. Ik vind hem in België positiever dan in Nederland. In Nederland zie ik een ontwikkeling voornamelijk naar het bevestigen van allerlei hunkeringen van het publiek. Terwijl in België nog, ten eerste is daar natuurlijk door de taalstrijd, men zich veel bewuster van wat iemand zegt en hoe die dat zegt. Dus dat is al een voordeel. Maar daarnaast heb ik toch wel gezien dat de Vlaming zich ontwikkeld heeft. Dat hij geëmancipeerd is van aanvankelijk zeer nederig eigenlijk ook nauwelijks reagerend. Na afloop allemaal met complimenten. Het was allemaal dik in orde. Maar tijdens de voorstelling hoorde je ze niet zo. Terwijl in Nederland het publiek altijd heel erg de behoefte heeft om zichzelf te manifesteren. Wij zitten hier en wij snappen het. Wij vinden je heel leuk.
Maar de Belgen zijn dus assertiever geworden?
Ja, zeer.
Maar op een goede manier, dus niet brutaal? Want...
Nee, Nederlanders zijn brutaal. Belgen nog net niet, maar ze staan wel op het punt om brutaal te worden. Ja,
dat gevaar dreigt.
Ja, dat gevaar dreigt zeker. Dat voel je ook wel en dat zie je ook wel in hun politieke systeem. Want ze willen zich afscheiden van de Walen. Ze vinden dat ze de Walen ontgroeid zijn. En dat heeft natuurlijk weer zijn oorzaak in het feit dat de Walen heel lang superieur aan de Vlaming geweest zijn. Dus nu is het moment van wraak aangebroken.
Mm-hmm. Ja, nog even terug naar de titel van je voorstelling, Zonder Meer. Kun je dat? Ja, je hebt het misschien al vaker gedaan.
Ja, het is
maar...
een heel simpel woordspelletje. Ja. Het is ook moeilijk voor mij om al zo lang bezig zijnde om nog een titel. Ik wou iets doen van, nou ja, dit ben ik, zonder verder veel gedoe. En het is gebaseerd, we zingen veel liedjes uit van de CD Zonde.
De CD heet Zonde en de voorstelling heet Zonder Meer.
Ja.
En als je dan, ja, Zonder Meer is een woordspeling.
Dus het is eigenlijk zonde onder meer.
Ja, onder meer zonde.
Ja.
Maar wat is dan precies de zonde? Is dat van, wat jammer nou dat ik dat niet heb gedaan? Of,
ja, nou, ik heb dus in dat woord zonde in onze taal de paradox gevonden van... zonde is iets stouts doen, iets doen wat niet mag. Maar zonde is ook betreuren dat je dat iets stouts niet gedaan hebt. Dus als we het even hier brengen naar een paar honderd meter verderop de Wallen... Hè, dan zou je kunnen zeggen, nou, het is zonde om naar de hoeren te gaan... maar het is ook wel zonde om niet naar de hoeren te gaan. Dus dat is een schitterende, vind ik een mooie
Maar wat partner. Is nou jouw grootste zonde in beide opzichten? De grootste stoute, in de zin van stout?
Nou, het heeft alles te maken met zonde is in wezen... gekozen hebben. Niks anders dan dat. Dus je hebt gekozen. En als je dat dan terugvoert naar het paradijs... daar zei de schepper... jullie zijn volkomen vrij... in dit paradijs. Alleen één ding. Je mag niet zelf kiezen. Je mag niet zelf beslissen. En dat had hij dan... verbeeld in die ene vrucht waar ze niet aan mochten komen. En omdat ze dus de keuze wel maakten, zijn ze toen veroordeeld tot eeuwig moeten kiezen. En dat lijkt zo schitterend, maar het is een verschrikking. En wij leven in een tijd waarin de keuzemogelijkheden per dag vertienvoudigd worden. Dus ja, je kunt je voorstellen dat kinderen van een jaar of... Jouw puber, dat die radeloos worden van dat aanbod.
Keuzes.
Ja, veel te veel keuzes.
Eerst dus, de consumentenkeuzes en daarna politieke.
Wij kregen vroeger een glas Ranja. En als je nu een kaart in je handen gedrukt krijgt... dan kun je alleen al van cola bestaan er 6 verschillende soorten.
Ja, maar dan heb je toch nog niet mijn vraag beantwoord. Wat is nou jouw grootste zonde? Kan je nou iets zeggen van, nou, daar heb ik nou echt...
Ja, nou, mijn zonde zit niet zozeer in de begeerte. Ik ben enorm monogaam. Mijn grootste zonde is mijn ongeduld. En ongeduld heeft te maken met dat je te snel het resultaat ziet van je gedachten. Dus je ziet voor je wat je wilt. Maar er zal enige tijd overheen moeten gaan om dat te verwezenlijken. Dat is... voor mij moeilijk.
Dus je denkt sneller dan je handelt.
Ja, dus een kastje in elkaar zetten is voor mij...
een ramp.
Een ramp. Ja. Ja, en in een file staan is dramatisch voor mij.
Aha. Ja. Maar ja, nou, ik denk er nog even over na. Over dat de boodschap van het programma. Dat is me nu wel duidelijk. Hè. We zijn in het paradijs gekomen. En dan is er uiteindelijk afscheiding gekomen. Hè. Ik bedoel, we moesten kiezen...
We wilden kiezen. We zijn verleid om te kiezen.
Precies, er is geen eenheid meer.
Nee.
Dus we zijn afgescheiden. En dat,
maar dat is ook wel grappig om te zien. Dat dus zeg maar sinds het paradijs... het enige trucje wat een mens kan... is de dingen in tweeën splitsen. He, je hebt jong en oud en mooi en lelijk. Allemaal van dat soort dingen.
En, dualiteit.
Dus die dualiteit is geschapen. Je ziet zelfs in de computertaal is het 0 en 1. Dus uiteindelijk, als de cirkel rond is... is het weer één ding. En dat is wat we bij die...
Dus het is altijd goed en het is eigenlijk...
Er is geen oordeel. Het hoeft niet altijd goed te zijn, maar er is geen oordeel.
Precies, ja.
En dat oordeel hebben we, toen we onze keuze maakten in het paradijs, hebben we ook afgeroepen over onszelf. Dat we vanaf dat moment gedoemd waren in goed en kwaad te
de
denken.
De zondeval hebben we. Ja. Ja. Als we nou kijken naar jouw voorstelling. Veel mensen die naar die voorstelling geweest zijn, die vinden het... Die vinden de teksten van je lied heel mooi. Die vinden het een mooie voorstelling. Maar er valt weinig te lachen, klopt dat?
Is dat zo?
Ja, dat hoor ik.
Nee, er valt ontzettend veel te lachen. Ja. Ja. Goh, wat grappig. Het wonderlijke is dat ik wel een neiging heb tot een zekere ernst. En dat de dynamiek die je...
Ja, want ouderdom en dood...
Ja, maar ook de dynamiek om te laten lachen die je vroeger voelde. Of die je voelde. Die is natuurlijk weg. Dus ik doe wat ik eigenlijk graag wil. En daar moet het publiek zich dan maar aan conformeren.
Ja, want ik denk niet dat dit een voorstelling is die je 20 jaar geleden had kunnen doen. Het is wel...
Het is ook echt een beetje een tussendoor voorstelling. Een beetje hits, weet je. Echt iets wat ik... Ja, oude nummers. Ik had Circus Kribben gedaan en ik ben eigenlijk... wel weer toe aan een nieuw groot programma. Maar dit kwam er even tussendoor. Mm-hmm. Ja. Bij wijze van... ik voel me zowel kunstenaar als artiest. Dus kunstenaar betekent iemand die zich voortdurend ontwikkelt. En op zoek is naar nieuwe vormen, andere invalshoeken. En een artiest is iemand die zo goed mogelijk iets wat hij al gedaan heeft, of wat hij uit zijn hoofd heeft geleerd, reproduceert. Mm-hmm. En dus in die zin ben ik allebei. En ik ben in dit programma meer de artiest dan de kunstenaar.
En die artiest die bezingt ook in deze voorstelling weer een god, hè?
Vast.
Ja. Welke god bezing je eigenlijk?
De god.
Wat is een god voor jou?
Dat is een goede vraag. Ja, het prachtige van een god is dat hij zich niet laat definiëren. Ik vind het zo mooi dat eigenlijk staat het volgens mij al in het tweede gebod in de Bijbel ook. Want ik ben natuurlijk met die Bijbel grootgebracht. Was ik maar met een ander boek grootgebracht. Maar goed, ik ben met die Bijbel grootgebracht. Dus dat is mijn referentie. En daar staat van, gij zult u geen gesneden beeld maken. En daarin zegt God eigenlijk, blijf met je fikken van mij af. Dus ga mij niet benoemen. Op het moment dat je zegt wie die is, is hij het niet meer. Mm-hmm. Dus het is latent.
Het is hetzelfde als je de Boeddha ziet, dood de Boeddha.
Zoiets, ja.
Het is een heel simpel trucje dat sommige mensen niet willen begrijpen. Je hebt altijd weer de atheïsten die beginnen dan geweldige debatten tegen de gelovigen. Zinloze onzin, omdat je appels met peren... Als je niet in die spirituele mindset wilt komen, dan is het een tot mislukken gedoe.
Snap je het niet, ja.
Nee.
Ja, maar Dirk, jij vindt het werk van Freek toch wel. Want je bent Zen-boeddhist, dus je herkent heel veel boeddhistische aspecten aan zijn werk, hè?
Jazeker, ik vind jou gewoon een boeddhist avant la lettre.
Nee, ja, maar nee, hoezo avant la lettre eigenlijk?
Het is niet echt een boeddhist die op een kussentje gaat zitten en urenlang gaat mediteren en gaat het boeddhisme oefent. Maar de wijze waarop hij zich uitdrukt, zoals in het boekje ook, die heeft maar een paar teksten op te slaan. Er komt toch erg veel, vergelijking met het boeddhisme.
Geef eens een
voorbeeld.
Net
over God ook.
Springt je een voorbeeld in gedachten van een voorstelling waarvan jij dacht, dat was heel boeddhistisch?
Niet meteen, maar wel bijvoorbeeld wat jij net zei over God. Hè, en over het oordelen. En over, dat zijn allemaal dingen die in
het boeddhisme ook... Ik denk dat ik op mijn boeddhistisch hoogtepunt ben in het lied Wees niet bang. En als je me dat toestaat, kan ik dat aan het eind van de uitzending...
Zingen?
Opzeggen. Laat dan zingen ook.
Nou ja, graag.
Ja, maar dat is inderdaad zo.
Want daar wordt de angst. Daar wordt de hele tijd...
Lijden komt voort uit angst vaak.
Ja, de angst. Ja. Dat is het grootste gevoel van de mensheid. Angst. Daarna komt liefde. Maar angst is inderdaad het grootste gevoel waar alle ellende uit voortkomt. Ja. De boosheid, de hebzucht, het graaien.
Nou ja, leven is lijden is volgens mij ook een...
Dat is de eerste edele waarheid.
Leven is lijden, juist. Ja.
En wat is dus de taak van de mens? Hè? Wat kunnen wij voor zin aan ons leven geven? Is dat wij ons lijden vormgeven.
Ja, en hoe geven we ons lijden vorm?
Nou ja, ik doe het door voorstellingen te spelen.
Ja. Iedereen maar doet dat op zijn eigen manier.
Ja, je kunt je lijden vormgeven door je tuintje te wieden. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Maar je kunt niet je lijden vormgeven door andere mensen naar beneden
dus
te halen.
Dus lijden moet een bron zijn voor creativiteit?
Nou ja, omdat wij per definitie
dat
lijden...
Dat moet je transformeren.
Ja.
Ja.
Precies.
Ja.
En je, maar moet toch, je moet je niet opsluiten in je lijden en aan zelfbeklacht en ondergaan. Want dat zou te simpel zijn. Dus als je de ervaring hebt, zoals wij, dat we een kind verloren hebben, dan is dat niet iets om in te blijven hangen, maar om ja, ook, dus vorm te geven, om te zoeken naar de betekenis daarvan. Wat is dat nou? Wat heeft dat nou voor doel? Want ja, of dat kind nou 3 maanden is geworden of 85... dat maakt op de miljarden jaren die deze wereld ronddraait, maakt het natuurlijk bitter weinig uit. Dus je kunt dat leven waardevol maken door er een betekenis aan te geven.
Ja, en de lijden moet daar de bron van zijn eigenlijk.
Nou ja, je lijdt omdat het kind natuurlijk overlijdt.
Ja, ja, nou ja, goed, in dit geval, mensen hebben allerlei vormen van lijden natuurlijk. Maar
ja,
het is de kunst om dat om te zetten.
Soms is dat lijden vrij triviaal en onbenullig. Soms is het lijden aangrijpend. En dat je denkt, ja, hoe kom je daaruit? Maar je mag ook daarin niet oordelen. Dus iemand zeg maar, die geen arm en been heeft, die kan net zo hard lijden als iemand die opeens zwaar verkouden is.
Ja.
En omgekeerd.
Ja, dat heet veerkracht, geloof ik. Hè? Ik vroeg me even af in dit kader, want ik moet toch even terugkomen op het boeddhisme. Op het instituut, daar heb je niet zoveel mee. Hè? Want je hebt behoorlijk gefilmineerd tegen de Dalai Lama.
Ja, op een zeker moment heb ik een stukje over de Dalai Lama geschreven. Omdat hij een positie inneemt die mij te heilig en te... Het is een gewoon mens, dus hij heeft ook zijn tekorten en zijn makkersen. En wat ik begrijp uit wat ik dan lees, en dan moet ik wel zeggen tot mijn schande dat het veel internet is, maar ja, dat er ook een beetje nogal...
Maar ben je nog steeds van mening dat, want wat zei je? Ik bedoel, je hebt gezegd dat hij, nou ja, zo gezegd in het algemeen een soort groot inquisiteur is. Hè?
Nou, hij, zeg maar, binnen de beweging naar het westen toe heeft hij een heel ander gezicht dan naar zijn eigen achterban toe. Mm-hmm. En ja, dat boeddhisme heeft ook weer allerlei stromingen natuurlijk. En hij is van een van de nogal agressieve stromingen. En ja, dat men weet daar in het Westen niet zoveel van.
Ja, dat is
van.
Niet iedereen het mee eens.
Niet? Nee. Oh, nou ja.
Maar het is wel een hele spirituele man, toch? Ik bedoel, hij lacht altijd. Dat vind ik een vorm van spiritualiteit.
Ja, maar dat doet Rutte ook. En daar zie ik weinig spiritueel in. En lachen heeft ook veel met zenuwachtigheid te maken.
Ja, maar het schijnt wel als je die man ontmoet dat je een soort totaal geaccepteerd wordt zoals je bent.
Ja, maar als ik soms zie ik ook wel eens mensen die mij opeens zien en ragen doen, dan denk ik ja, ik kan er niks aan doen.
Dus je bent niet teruggekomen op een aantal standpunten zoals hij gaat om met fascisten en hij is vrouwenvriendelijk en...
Oh ja, daar zitten. Ik zal niet zeggen dat het een regelrechte fascist is, maar er zitten fascistoïde trekjes in zijn methode, in zijn denken en het is ook geen grote, emancipator in de man-vrouw relatie. Ik geloof ook niet dat hij een liefhebber van homo's is. En
Er zijn, dus nog steeds die... Dus,
maar dat heeft ook heel veel te maken met zijn achtergrond. En
hij heeft zich wel ontwikkeld hoor in de loop van de tijd.
Ja, volgens mij...
Hij is niet meer zo anti-homo.
Hij heeft zich voor het homo-huwelijk zelfs uitgesproken.
Oh, kijk eens aan.
Hij heeft zich wat ontwikkeld. Ja.
Maar goed, ik dacht er wel over na. En ik ben nu eenmaal kritisch van aard. We hebben die toestanden in de Rooms-Katholieke Kerk hebben we achter de rug. Hè, met die, of nog niet achter de rug, maar met dat misbruik van kinderen. Het zou toch onbestaanbaar zijn als dat misbruik ook niet in heel veel boeddhistische kloosters aan de orde van de dag is. Hè? Dus ja, Daar moet je toch.
Dat moet besproken worden.
Lijkt mij wel. Ja. En dat zijn taboes. Dat zal nog wel jaren duren voordat het aan de orde komt. Maar dat is ongetwijfeld is dat zo.
Mm-hmm.
Pijnlijk.
Ja. Nou, daar zijn ook komieken en cabaretiers voor om dit soort dingen te zeggen, denk ik. Dat kan niet iedereen zeggen, volgens mij.
Niet?
Volgens mij niet. Wij gaan nu luisteren naar een nummer van jou. Die is te horen op die laatste cd, hè? Zonde. En dat nummer heet De Eerste Keer.
We liepen samen langs het strand met links de zee en rechts het zand. Een gele vlieger hing in blauw, jij hield van mij en ik van jou. Er woei een hoedje van de pier, tussen de schelpen en het wier vond jij een veer. Er werd gelachen op een jacht, een zeemeeuw krijst onverwacht, liefde doet zeer. Die eerste keer dat wij daar liepen, hand in hand, puur op gevoel, nul op verstand. Jij links van mij, ik rechts van jou, al 10 minuten eeuwig trouw. Leek liefde maar een kleinigheid, het antwoord op verspilde tijd ligt als een veer, die eerste keer. Die eerste keer. Die eerste keer. Niet mama's kleine jongen weer. Samen langs het strand met links de zee en rechts het zand. De meeste dagen zijn geteld, de liefde is op de proef gesteld. Ik stap op een krab met maar één schaar, we zijn nog altijd bij elkaar, liefde doet zeer. De zon verlangt naar ondergang, niets aan de hand, wees maar niet bang, die komt wel weer. En altijd weer zullen wij lopen langs het strand met rechts de zee en links het zand, vol vogels in de grijze lucht, voor de seizoenen op de vlucht. De wandeling lijkt onbedoeld, doordat de zee de sporen spoelt telkens weer. Die eerste keer komt telkens weer. Die eerste keer. Liefde doet zeer.
Ja. Ben je daar verbaasd over, Freek de Jong?
Nou, dat komt op de Nederlandse publiek. Nou, ja, ik daal nooit verder af dan Radio 3, maar dit is 5, hè?
Ja, dit is 5. Radio 5.
Ja, maar de gewoonte is zo'n lang nummer helemaal uitdraaien is niet aan de orde.
Nou, wij doen dat wel. Welkom terug bij Oberlife. Een uur lang is cabaretier Freek de Jonge te gast. En hij is op zijn theatertour zonder meer. En hij neemt even rust tussen zijn Belgische bezoek aan de theaters en het Nederlandse deel van zijn tournee. En zijn tournee gaat over... Nou ja, over zonder meer. Je vindt jezelf oud in die voorstelling, hè?
Nou, dat vind ik niet zozeer. Ik ben oud. En dat ben ik natuurlijk vanwege de leeftijd die ik bereikt heb. Maar...
Bijna 70.
Of ik het ook... ja, ze zeggen ze altijd jong van geest. Maar dat is ook niet, klopt ook niet helemaal.
Heb je moeite met ouder worden?
Nou, ik vind het natuurlijk rampzalig dat ik merk gewoon in mijn motoriek dat ik mijn coördinatie moeilijker wordt. Je evenwicht, je balans, je snelheid.
Dat is wel weer komisch ook.
Wat?
Dat is ook weer komisch op het toneel.
Ja, voor het toneel denk ik wel komisch. Maar ja, op het voetbalveld en zo vind ik het vervelend. En,
maar in een van de liedjes, hè, dat is Voor Altijd Jong heet dat liedje.
Ja.
En daar zie je ook in een clipje, staat op je website, zie je kinderen, zijn dat je
kleinkinderen?
Kleinkinderen zijn dat.
Ja.
Die zie je rondspringen en ja, dan ben je toch bezig met wat het is om van een jong naar oud te gaan.
Nou ja, een van de, en daar trap ik ook een open deur mee open, verder open. Kleinkinderen is natuurlijk iets wonderbaarlijks. Dat is een, ja, voor heel veel mensen een enorme openbaring. Ik weet niet precies... Misschien is dat wel die de voortgang van het leven die je veel meer bij kleinkinderen ziet dan bij je eigen kinderen. Je eigen kinderen zijn...
Je hebt distantie.
Ja, maar je eigen kinderen zijn misschien eigenlijk nog... Je veel te veel tot last, wonderlijk genoeg. Hè? Mensen zouden zich dat dus moeten realiseren. Ja, ik ben helemaal geen sterke vader geweest. Maar Helle, die heeft de kinderen opgevoed. Ik was altijd heerlijk aan het werk en zo.
Maar ben je wel een sterke grootvader dan?
Kleinkinderen hebben het heel moeilijk, hè, met de grootvader. Ik merk wel dat... vinden dat toch altijd een beetje een enge man.
Ja, is dat
ja, vinden ze een enge man. En ik ben ook niet van plan om door het stof te gaan voor ze. Dus ik ben een enge man.
Ja.
En ik wil meteen van alles van ze.
Maar je probeert natuurlijk jong te blijven. Want je bent een sportman. Je bent ook een cabaretier. Je bent een kunstenaar. Dus je blijft jong door dingen te doen. Hoe doe je dat eigenlijk? Want ik ben heel erg benieuwd hoe je dan... op de hoogte blijft van heel veel ontwikkelingen. Lees je veel kranten? Doe je dat anders dan bijvoorbeeld vroeger?
Ja, het wonderlijke is dat wat er aan nieuws en actualiteit is... die de mensen interesseren, dat komt altijd wel tot je. Of je nou de krant leest of niet. Via het nieuws van de radio. Je weet vanzelf al... Nou ja, nu praat men bijvoorbeeld over Deurne. Nu praat iedereen over...
Over Wilders natuurlijk,
over
de populisme.
Over Wilders, neem me niet kwalijk. Daar hebben we het ook dan weer een. Maar ja, het is wel steeds... Het gaat wel steeds sneller. Er is steeds weer een nieuwe calamiteit... die de geest van de mensen volledig in zijn bezit neemt. En ja...
Voel jij je minder geëngageerd dan vroeger? Of is dat ongeveer hetzelfde? Of anders?
Nou, het is vooral zo dat de actualiteit altijd hetzelfde is. En aanvankelijk heb je het jeugdige besef en hoop... dat je denkt, nou, dat gaan we eens flink veranderen. En dan gaan we eens even paal en perk aanstellen. En dan tenslotte blijkt dat het altijd zo gaat. En,
maar hoe bedoel je altijd zo gaat?
Nou ja, dat de mensen niet in slaagt om bijvoorbeeld... voor een eerlijke verdeling van
de welvaart.
Van de welvaart te zorgen. Maar laten we maar beginnen met een eerlijke verdeling van de zogenaamde productiemiddelen. Dat zou toch al heel wat zijn als we allemaal dat er niet zes Russen rijk worden van het gas, maar heel Rusland bijvoorbeeld. Maar waarom niet heel Europa? Waarom niet de hele wereld? En, ja.
En je ziet, de macht blijft altijd in de groep van een klein
Als je vandaag de dag...
Rusland zijn het oligarchen. Maar dat blijft dus zo. Dus daar is geen verschil met 20 jaar.
Als je een mooie doorsnee zou maken van 100 mensen... van iemand die stinkend rijk is... tot iemand die in de onderklasse van de samenleving zit... je zet ze allemaal op nul... en je geeft ze allemaal 100 euro... dan zou je zien dat na 5 jaar... de verdeling van arm en rijk precies hetzelfde is. Dan zal die het rijkst was, zal weer het rijkst zijn. Die het armst was, zal weer het armst zijn. Dat is een, ja,
dus jouw engagement is wat dat betreft een beetje uitgehold? Je denkt van, ja,
nou, mijn engagement zit hem er voornamelijk in... dat ik de mensen wil duidelijk maken... dat ze zich niet moeten laten misleiden door de waan van de dag. En dat er in je eigen leven een enorme voldoening kan schuilen. En een enorme zingeving. En dat je opdracht is. En niet erachteraan te lopen... van dat het elders... dus ja, dat is mijn engagement.
Ja. Het collectieve geheugenverlies. Dat vind ik, hoor. Als ik vaak in China kom, denk ik... die hebben honderden jaren historische kennis en ook cultuur. Maar hier gaat het heel snel. En als je een voorstelling maakt... en je doet dat op basis van nieuws bijvoorbeeld... dan moet dat een oudejaarsconferentie zijn. Want anders zijn mensen het alweer vergeten, toch?
Ja. Nou ja, wat weten wij? Wie herinnert zich in ons land de beeldenstorm? En de Hoekse en Kabeljauwse twisten? Daar zijn wij hier eigenlijk dagelijks nog mee bezig. Dus dat hebben we niet overwonnen, niet ingezien. Dat het heel makkelijk is om groepen tegen elkaar op te zetten... die dan bereid zijn om de zaak kort en klein te slaan. En bij de beeldenstorm dat is niet gering. Daar zijn hele mooie dingen, zijn er kapot geslagen. En vanuit een drift waar we nu misschien lacherig over doen... maar tegelijkertijd heb ik...
Erik, jij zit te lachen. Ben je het mee eens? Freek heeft het over de waan van de dag.
Ja, helemaal natuurlijk. Maar ik lachte natuurlijk omdat hij zo leuk zei van mooie dingen kapot nam. Ja, ik weet niet van waar ik aan lachte.
In Leeuwarden zijn de supporters van een voetbalclub weer bereid... om hun trainer, die het heel goed gedaan heeft het afgelopen jaar... zo goed dat hij naar de Heerenveen mocht... die zijn ze nu bereid om hem te lynchen.
Ja, ik lach misschien omdat het belachelijk is.
Ja, dat is het ook.
Ja. Goed, Dirk, we zijn bij jou aangekomen. We gaan naar je muziekselectie van Freek de Jonge. Oei. En het boeddhistische gehalte volgens jou... In die fragmenten. Waar heb je op gelet?
Nou, op het wat je zegt, Bettine, op het boeddhistische gehalte. Of het handelt over kwesties die je ook in het boeddhisme gewoon spelen.
Maar welke thema's
leven,
heb je?
Dood,
lijden?
Leven, dood, lijden, de oorzaak van de oorzaken van het lijden. Het verlangen naar een oplossing, naar een bevrijding van het lijden. Daar heb ik een beetje op gelet. En ik heb natuurlijk ook gelet bijvoorbeeld bij de keuze van het liedje de eerste keer op gewoon... ja, de schoonheid van de liefde.
Ja, ben je vaak naar voorstellingen van Freek geweest?
Ik ben wel enkele keren geweest, ja. En wat jij net zei over dat je wat minder energie hebt... maar bijvoorbeeld de laatste voorstelling zonde heb ik hier in het computertheater gezien. Nou, dat vond ik echt... mijn petje af met betrekking tot de energie wat je allemaal uithaalt zo lichamelijk. Dat is fantastisch hoe je met die jonge jongens daar een beetje zit te rocken. En, dus dat valt nogal mee, vind ik.
Leuk.
Ja, nou...
kijk, in de eerste keer, daar zit natuurlijk ook... over die zonsondergang bijvoorbeeld. En wees maar niet bang. Hij komt wel weer, zegt iemand. En dat is volgens mij ook... ongeveer de kern van het boeddhisme. He, je ziet de zon ondergaan. Iemand die daar niet al te veel van weet... denkt, oh jee, wat gaat ons nu gebeuren? En een ander kan je geruststellen van... kijk...
Het leven komt wel weer, ja. Eeuwige wederkeer, ja.
Rustig maar.
Goed, Dirk, wat is jouw eerste fragment?
Nou, ik wil natuurlijk beginnen met de hit... Ja. Waar je heel Nederland plat mee kreeg.
Leven na de dood.
Het leven na de dood, ja. En dat gaat wel over een kwestie.
Christen en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door Oranje.
oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Na de dood.
Ja, dat is de kwestie meteen, hè? De kwestie van leven en dood. En dan, dan zeg je eigenlijk van dat er leven is na de dood op een grappige manier. Je relativeert dat. En dat was heel leuk, want je noemde er ook zen-boeddhist, noem je erin. En ik ben zen-boeddhist. Moet ik zeggen dat die kwestie van is of er leven na de dood is in het zen-boeddhisme wat een beetje genuanceerd bekeken wordt. Sommigen die geloven er wel in, anderen weer niet. Je hebt natuurlijk in boeddhisme de reïncarnatie.
Ja,
daar loop ik zelf niet zo warm voor. Maar in het zen-boeddhisme is er ook een beetje een strijd. En ik ben zondag naar een meditatiedag geweest hier aan de overkant. Achter de kosmos heb je zo'n heel groot boeddhist zencentrum. En ik dacht er al zekerheid, zou ik dat even vragen aan mijn zenleraar, Nico Tiedeman. En ik vroeg tijdens zo'n groepsgesprek, we praten ook af en toe, we zitten natuurlijk de hele dag stil. Vroeg ik, is er leven na de dood? Vroeg ik aan mijn leraar. En toen begon iemand in de zaal, toen zei hij, oh, dat is een liedje van Freek de Jonge. En toen begon iemand in de zaal van, er is leven. En binnen de kortste keren zaten we allemaal dat liedje te zingen. Dat vond ik wel leuk.
Ja, dat is mooi.
Ja, dat is wel alles. De dood, het interrefrein. Maar
ik heb daar ook heel veel kinderen. Het is op scholen onderwerp van gesprek geweest. Maar nu even mijn vraag. Dus er is leven na de dood. Dan komt die zin. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Moet ons het vertrouwen in leven na de dood tot fatalisten maken? Mm-hmm. Moet ons dat tot mensen maken? Nou ja, wat kan mij het schelen? Er is toch leven na de dood.
Leef maar raak. Er is toch leven na de dood. Hup, graai maar, grijp maar.
Ja.
Ga je gang maar. Hup, het is toch een leven na de dood.
Kijk, daarom is er juist in het christendom aan verbonden dat je braaf moet leven. Dan word je beloond met een leven na de dood.
Ja, en daar is dus het zenboeddhisme, zegt dat eigenlijk ook. Je moet braaf leven, maar dan word je tijdens je leven beloond met geluk.
Maar ja, dat leven na de dood, mijn moeder was geloof ik ook nog iemand die dan tot slot dacht dat ze herenigd zou worden met haar man. Maar dat betekent dan dat je ook herenigd wordt met mensen die je liever niet meer ziet. En die zie je dan tot in de eeuwigheid. Dat lijkt me een verschrikking. Dus dat leven naar de dood. Ja.
Dus jij gelooft niet in leven naar de dood?
Nou, heel simpel. Tuurlijk wel. Maar ik ben dood en het leven gaat verder. Zo
zien de boeddhisten het ook. Het is een kaars.
Zo simpel is het,
toch? De vlam is het leven. Hè?
Ik vroeg even later, even serieus, aan mijn zenleraar vroeg ik, nou even serieus, is er nou leven naar de dood? En toen gaf je een heel mooi antwoord. Toen zei hij van, ik heb vrede met het antwoord, ik weet het niet. Ik wacht het maar af. Tegen die tijd zie ik wel.
Ja, mooi. Het volgende fragment.
Ja, dat is een stukje uit Moederschoot. Dat vind ik ook zo'n mooi lied. Waarin je inderdaad... laat maar even horen, zou ik zeggen. Ja. Dat eerste refrein.
Waar moet een mens nog naartoe? Eenzaam verloren. Verzonken in zorg en verdriet dat maar maalt door zijn kop. Welke kant kan hij op?
Ja. Hier wordt dus de lijdende mens wordt hier verbeeld. Wat moeten we nou? Het is één grote ellende. We zitten maar met verwarring in ons hoofd. En waar moeten we nou naartoe? Waar is de bevrijding eigenlijk? Van die ellende, van die verwarring, van dat het nooit goed is en dat het altijd maar beter kan en dat we niet echt gelukkig zijn in het leven. Waar moet hij naartoe?
En dan is het refrein, moederschoot, ik verlang naar je veilige warmte, ik ben bang.
Ja, en dat is dan een veilige plek, de moederschoot, dat is lekker beschut. En daar heb je het ongeborene, zeggen wij, hè, in het boeddhisme. Een groot verlangen naar het ongeborene. Maar dat verlangen, dat is eigenlijk de eerste aanzet, althans voor mij, om met mijn training te beginnen. Want ieder mens zit natuurlijk een beetje met dat soort vragen. En waar moet ik nou naartoe? En toen vond ik eigenlijk, dat is natuurlijk een beetje... Ik ga niet te veel reclame maken voor het Zen-boeddhisme natuurlijk. Want het kan in alle geloven gevonden worden. Maar ik vond in het Zen-boeddhisme gewoon... Die kant wil ik op.
Maar, maar leg eens uit, want is dat dan het gevolg van een paar leefregels? Of welke discipline dringt zich op aan jou bij het Zen-boeddhisme?
De discipline is voornamelijk stilzitten op een kussentje. Dat is de oefening. En de eigen geest bestuderen. Jezelf onderzoeken. Het licht daar binnen richten. En dan kijken wat er allemaal gebeurt. En dan, ja, dan zou je na verloop van tijd tot het inzicht kunnen komen. Dat het allemaal verwarring is. En dat het allemaal lijden is. En dat het allemaal verdriet is. En dan kom je natuurlijk bij inderdaad de aanvaarding daarvan.
Maar is het ook, wat ik bij jou merk, als ik die tekst lees en ik denk aan jou, dan denk ik, dat schrijf je vanuit zelfveroordeling en zelfkritiek. Klopt dat of niet?
Ik schrijf voornamelijk vanuit zelfkritiek, ja. Ja, want waarom zal ik een ander iets verwijten als ik zelf nog onvolmaakt ben? Dus
maar dat moment in die moederschoot, dan is dan vrij van kritiek eindelijk...
Nou ja, de moederschoot is natuurlijk, dat is de onschuld. Ze zeggen wel, een baby...
Ja, want op een gegeven moment word je puber aan de baby en dan ga je jezelf beschuldigen.
Ja, maar dat de baby nog onschuldig is, zeggen ze dan. Maar terwijl het christendom al zegt, zodra die de moederschoot verlaten heeft, is die al zondig. Dus die, in de baarmoeder ben je op zijn best, het volmaaktst. Ben je ook verbonden met je moeder, met de oorsprong? Enfin.
Maar we hadden net vooraf zo'n heel mooi gesprekje eigenlijk. Ja. En dat ging over huwelijk. Ja. En jij zei, eigenlijk is het huwelijk, als je dat in stand kan houden... dan krijg je een soort gevoel van, je bent in de moederschoot. Het is al goed, het is veilig. Dus je een goed huwelijk, of een huwelijk dat stand heeft gehouden... dat is een soort substituut voor moederschoot voor jou?
Nou, in een langdurige relatie, dan ga je elkaar aanvullen. En als de strijdbijl begraven is, zal ik maar zeggen, dan gebeuren er wel wonderen.
En dan staat de diepte en zo.
En dan. En dat gaat. Ja, dat neemt wel eigenlijk hele bijzondere vorm aan. Ik geloof ook dat het wel heel sterk te maken heeft met een persoonlijke ervaring. Maar dingen als tijd vallen dan heel erg weg. En het lijkt wel of je altijd bij elkaar bent en altijd bij elkaar zult blijven. Dat is heel, heel euforisch is het eigenlijk. Ja. Zo ervaar ik het tenminste zelf.
Ja, mooi.
Oké.
Dirk?
Ja, fijn. Ik sluit me volledig aan bij... bij wat je zegt, want zo voel ik het ook. En ja, als je daar dan wat langer over doordenkt, dan is dit lied valt ook weg. Eigenlijk, het lied. Daar heb ik overigens nog een laatste coupletje van, wat ik graag even zou willen laten horen.
Dat is het volgende fragment, hè?
Ja, graag. Ja. Gaan.
Straks is mijn lijden voorbij. Dan ben ik werkelijk vrij. Naamloos, naamloos, geen schuld meer of schaamte, geen pijn. Hoe zou dat zijn? Moederschoot, ik ben in nood. Ik wil weg, want mijn wereld gaat door. Neem het terug, hou me vast. Ik wil voort op de tast, niet op last. Niemand tot last.
Ja. Even voor mezelf sprekend. Wat jij zegt dus, niemand tot last. En nou, dan zeg je toch ook iets heel belangrijks. Want dat heb ik ook heel vaak, dat ik denk... we hebben het wel vaak over de oorzaak van het lijden in het boeddhisme. Maar in hoeverre ben ik zelf de oorzaak van het lijden van andere mensen... En in hoeverre ben ik iemand anders tot last? Ik zou jou ook willen... Hoe zie je dat? In hoeverre kun jij iemand tot last zijn?
Kijk, wij mensen, wij zijn spiegels voor elkaar. Als we nog even terugkomen op de relatie, op een huwelijk... In het begin heb je schitterende, hooglopende ruzies over futiliteiten. Op een gegeven moment kom je tot het inzicht dat het een bepaald patroon is. Dat het eigenlijk altijd om hetzelfde gaat, om een kleinigheidje. En ik heb uiteindelijk gedacht, of ingezien, dat de ruzie met de ander komt voort uit je ongenoegen, uit de onvolmaaktheid van jezelf, die je de ander verwijt.
Ego, zeggen wij.
En precies. Mijn conclusie daaruit was dat je eigenlijk je partner ziet als je betere ik. En op het moment dat je betere ik dus iets doet wat jij denkt van, nou, dat zou mijn betere ik echt nooit gedaan hebben. Dat is ook een aanleiding om te zeggen. Dus je dwingt ook nog iemand anders tot een volmaaktheid. Mm-hmm. Dus niet alleen jezelf. En dat zijn natuurlijk ook van die ervaringen. Ja. Ik denk altijd aan een hele hoop luisteraars. Denk ik, ja, mensen kunnen helemaal niets met wat wij hier zitten te beweren. Die kunnen daar niets mee. En waarom kunnen ze daar niks mee? Waarom zijn die deuren gesloten naar deze ruimte om iets over jezelf te constateren? Vooral om iets te constateren over je eigen onvolmaaktheid. En de erkenning daarvan. Maar ook de aanvaarding daarvan. En van daaruit de wereld te betreden, niet in oordelende zin, omdat je tegelijkertijd beseft dat niemand volmaakt is. Dus waarom is het zo'n puinhoop? Omdat iedereen is zoals jij bent.
Zou niemand er iets aan hebben, denk je, aan wat we hier binnen dit gesloten gebeuren? Ja. Misschien één.
Kijk, ik hoop mensen die naar jouw voorstelling komen.
Ik hoop natuurlijk die 100 hooligans van Cambuur, dat die nu aan de luidsprekers gekluisterd zitten. En denken, verdikken we nog en toe. Zo moet het. Maar het is altijd de eigen parochie. Zo kan ik het ook.
Nou ja, maar wat jij zegt is ook, dat kan je ook in de context van vrijheid in het algemeen plaatsen. Wat is nou vrijheid? Dat eindigt ook waar de vrijheid van de ander wordt belemmerd, toch?
Ja, vrijheid. Vrijheid moet in balans zijn met verantwoordelijkheid.
Vind ik een goeie.
Ja, nou ja.
Hey, ik weet niet of we nog tijd hebben, maar volgens mij hebben we nog maar 6 minuten. En dus moet ik toch nog. Er zijn toch nog 2 brandende vragen.
En ik ga wees niet bang nog op zeggen.
Dat ga je nog doen. Maar ik wil nog één vraag. Want we hebben het heel de tijd over spiritualiteit hier. Dirk heeft jou geconfronteerd met het spirituele gehalte van jouw werk. Dus wat bij me blijft hangen, is de vraag: in hoeverre, wat is nou de wisselwerking tussen humor en spiritualiteit?
Nou ja, humor is natuurlijk spiritueel.
Maar precies, juist. Maar leg uit.
Spiritualiteit, dat wil zeggen dat de geest verruimd wordt. Hè? En in het besef van dat er dingen je overkomen die je tot een gemoedstemming brengen die je niet van tevoren bedacht hebt. En de ratio is iets wat, daar zijn dan de gevolgen die komen vanuit een bepaalde gedachtegang. Dat kan heel mooi zijn. Dan kan je tot schitterende uitvindingen komen. Maar dan komen we weer terug op kleinkinderen. De ervaringen die de kleinkinderen bij je oproepen, die zijn spiritueel. Die zijn wonderbaarlijk. Je kunt niet zeggen waarom het is, maar het is zo.
Dat zich aan je voltrekt, dat is
gewoon. En dus als je zit te lachen op een avond om allemaal flauwekul en onzin, dan dat werkt louterend. Dat is heerlijk. Dat werkt vaak louterend dan een college volgen dat je net niet begrijpt.
Ja. Goed, nou, je hebt iets beloofd. Dus ik weet niet of je iets wil zingen. Maar je hebt nog.
Nou, ik ga niet zingen. Dat wordt ingewikkeld.
Anderhalf minuut.
Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden. Doelgericht. Of aarzelend op de tast. Houd je aan de regels. Volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los. Of pak er juist een vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet. En als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je. Het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent. Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang. Je bent een van de velen. tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen en soms zal moeten zeggen, laat me vrij.
Dankjewel. Nou, prachtig. Met deze prachtige woorden komen we aan het einde van Oba Live. Ik ben zo onder de indruk, Freek, dat ik gewoon nog tijd over heb. Dat ik helemaal nog niet op hoef te sluiten.
Oh jee.
Dat is echt geweldig. Nou, wat voor vraag zal ik nog eens even stellen?
Misschien is een korte meditatie hierop te plaatsen.
Ik heb hier nog een paar vragen staan.
Misschien kunnen we een datum noemen. Ik begin namelijk 9 april in Workum. En daar heb ik 5,5 jaar gewoond. En dan kom ik dan in het plaatselijke theater. De Clameer heet dat. Nou ja, dat is altijd een topavond. En daar verheug ik me nu al zeer op. En ik eindig op 13 mei in Carré. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk weer een andere grote betekenis voor mij. En het grappige is, ik stond daar vroeger 6 weken.
Welke betekenis heeft dat dan weer?
Nou ja, dat is natuurlijk... Dat is voor mij... Een soort plaats van bestemming. Ik bedoel, dat is een tempel.
Dat is niet Westwoud?
Nou ja, dat was ook leuk. Maar ja, Carré, zoiets. Als je als kind daarvan gedroomd hebt en je hebt je droom verwezenlijkt, dan is dat natuurlijk iets heel moois.
Ja, en op 7 april gaan...
Daar gaan ze mij eren. Maar dat is wel iets wat voor mij niet vanzelfsprekend is.
Want dan word je 70, tenminste dit jaar word je 70.
Ja, ik word dit jaar 70. Maar
30 augustus
dat ze mij eren, daar heb ik een Calvinistische, geen weerzin tegen, maar een Calvinistische terughoudendheid. En dan denk ik, nou ja, moet ik nou geëerd worden? En ik heb het al zo goed. Maar
tegelijkertijd zeg je, Nederland kan niet bewonderen. Dus.
Nee, dat kunnen ze ook niet.
Maar dat doen ze in een poging.
Maar ze hoeven het niet. Nou ja, bewonderen. In de zin van... mijn ego hoeft niet bewonderd te worden. Maar wel de geest. En weer het spirituele. Dus dat kan. Ik verwonder me dagelijks over wat er in al die jaren is uitgekomen. En daarom ben ik ook altijd nog zo nieuwsgierig naar wat er nog gaat komen. Omdat ja... Er gaan weer dingen komen. Die zitten nu al in mijn brein of niet. Maar in elk geval... Die...
Ja, en wat staat er op stapel? Heb je al nieuwe plannen?
Ja,
er gaan
wel een paar leuke dingen gebeuren. Ja, kan ik helaas niets over zeggen. Niet dat ik nou echt graag geheimzinnig wil doen. Maar ik vind dat moet ik nog even voor me houden. Omdat ik er echt heel hard mee aan het werk ben. Ja. Het is ook tamelijk ingrijpend. Maar nu maak ik het alleen maar erger. En ik ga ook weer een programma maken waarvan ik al wel een titel weet. Ook in dit verband wel aardig. En dat is... De dwaas ziet niet zichzelf in de spiegel.
Dat is zo mooi, hè? De dwaas ziet niet zichzelf in de spiegel. En daarmee komen we dan echt aan het einde van Oba Live. Ik wil mijn gast Freek de Jonge van harte bedanken voor zijn komst. Vervolgens kunt u hem zien in Workum, Os, Drunen en Rotterdam. En fijn dat jij er ook was, Dirk Beemster. Bedankt voor je mooie selectie fragmenten. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. Daarin onder meer een uitgebreide reportage over een lotgenotengroep van kankerpatiënten. De Bos is er over een paar uur weer van 12 tot 12:30. Dus met het programma Hemelsbreed. Ik wil u graag wijzen op de website verrijkjekarma.nl. Daar kunt u vriend worden van de Bos, de boeddhistische omroep. Surf er even naartoe, zou ik zeggen. www.verrijkjekarma.nl. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.